Goedemorgen. Ja, ik had opnieuw een aankondiging in de nieuwsbrief. En dat is, wie het weet mag het zeggen. Waar het eigenlijk op neerkomt is dat ik het zelf dan niet weet. Maar het is altijd wel leuk hoe er dan toch altijd elementjes uitkomen die denk ik toch wel een beetje kloppen. En ondersteunen wat ik dan toch op mijn hart heb. En ik wil met jullie een gelijkenis lezen die behoorlijk bekend is. Dat is de gelijkenis van de zaaier. En daar zit ongelooflijk veel wijsheid in. Dat is niet zo raar, want het is een gelijkenis die de Heer Jezus zelf verteld heeft. Maar ook in de hele context eromheen wat de Heer Jezus zegt over gelijkenissen. Daar kunnen we heel veel van leren. Nou, ik ga gewoon lezen. En de gelijkenis staat in Matteüs 13. Matteüs 13, vanaf vers 1. Op die dag verliet Jezus het huis en ging bij de zee zitten. En veel menigte verzamelde zich om hem heen, zodat hij in een schip ging zitten en heel de menigte stond op de oever. En hij sprak tot hen veel dingen door gelijkenissen. Hij zei, zie, een zaaier ging erop uit om te zaaien. En toen hij zaaide, viel een deel van het zaad langs de weg en de vogels kwamen en aten het op. Een ander deel viel op steenachtige plaatsen waar het niet veel aarde had. En het kwam meteen op, doordat het geen diepte van aarde had. En toen de zon opgegaan was, verschroeide het, en doordat het geen wortel had, verdorde het. Een ander deel viel tussen de dorens, en de dorens kwamen op en verstikte het. En weer een ander deel viel in de goede aarde en gaf vrucht. Het ene 100, het andere 60 en een ander 30-voudig. Wie oren heeft om te horen, laat hij horen. Uitermate irritante opmerking. Staat daar iemand op een bootje zijn verhaal te doen? Heb jij gehoord van een grote leraar, een grote meester, die goede verhalen vertelt? Jij gaat hem opzoeken. Het is zo druk dat hij in het bootje gaat. Jij staat aan de oever. En hij vertelt je een verhaal, uitermate cryptisch, over zaad wat gezaaid wordt, langs de weg valt, in steenachtige grond valt, in goede grond valt en het draagt vrucht. En dan denk je, ja, vrucht langs de weg, ja, dat komt niet op. En als er stenen zijn, dan komt het ook niet op. En als het goede grond is wel. Goed verhaal, Heer Jezus. En dan zegt hij ook nog, wie oren heeft om te horen, laat hij horen. Zo. Probeer jullie wel eens in te leven hoe dat geweest moet zijn voor die mensen die zoiets hoorden? Want wij lezen het en we kennen waarschijnlijk ook al wat erna komt. Ga ik zo ook lezen, dat is de uitleg van de gelijkenis. Maar in die tijd, de mensen die dat hoorden dus niet. En ook de discipelen, die waren wat verbaasd. En die zeiden op een gegeven moment tegen de Heer Jezus. De discipelen, dus die 12, die kwamen naar hem toe. En ze zeiden tegen hem, waarom spreekt hij tot hen in gelijkenissen? En ik snap die vraag wel. Want als je een duidelijk verhaal wil vertellen, vertel dan alsjeblieft een duidelijk verhaal. Vertel dan niet alleen maar een fabeltje waar je mensen... Fabeltje... Zo, ik bedoel het niet vervelend, maar waar je mensen mee naar huis stuurt, waar ze over na moeten denken en maar hun eigen ding ervan moeten maken. Maar de Heer Jezus had een doel en hij zegt tegen zijn leerlingen, hij antwoordde, hij zei tegen hen, omdat het u gegeven is de geheimenissen van het koninkrijk der hemelen te kennen, maar aan hen is het niet gegeven. Want wie heeft, aan hem zal gegeven worden, hij zal overvloedig hebben. Wie niet heeft, van hem zal afgenomen worden, zelfs wat hij heeft. Daarom spreek ik tot hen door gelijkenissen, omdat zij niet zien en ook al zien zij niet horen en ook al horen zij niet begrijpen. En in hen wordt de profetie, en hier zit een sleutel van Jesaja vervuld, die zegt, met het gehoor zult u horen, maar beslist niet begrijpen. En ziende zult u zien, maar beslist niet opmerken. Dankjewel. Want het hart van het volk is vet geworden en ze hebben met de oren slecht gehoord en hun ogen hebben zij dicht gedaan, opdat zij niet op enig moment met de ogen zouden zien, met de oren horen en met het hart begrijpen. En zij zich zouden bekeren en ik hen zou genezen. Maar uw ogen zijn zalig omdat zij zien en uw oren omdat zij horen. Want voorwaar ik zeg u dat veel profeten en rechtvaardigen verlangd hebben te zien wat u ziet. En zij hebben het niet gezien en te horen wat u hoort, zij hebben het niet gehoord. Luistert u dan naar de gelijkenis van de zaaier. En de Heer Jezus gaat zo meteen de uitleg geven. Daar ga ik zo meteen induiken. Maar wat hij hier zegt, is luister eens. Niet iedereen kan het woord van het koninkrijk horen en begrijpen. En als je de context leest in Jesaja, waarin gesproken wordt over vette harten, is dat gesproken in een tijd die vol onrecht zat. En als je een greepje doet, ik heb vanochtend nog eens gekeken wat daar staat. Er wordt gesproken over het verdrukken van de weduwe en de wezen. Daar wordt gesproken over groot onrecht, dat de akkers aan elkaar gesmeed worden, zodat er geen ruimte meer is voor de armen. Er wordt gesproken over feest en losbandigheid. Er wordt gesproken over wee hen die het kwade goed noemen. Hey, herken je deze tijd? Herken je deze tijd waar de rijken rijker worden en de armen armer worden? Waar er geen ruimte is voor de weduwe en de wees? Waar het kan gebeuren dat in de samenleving de wereld op zijn kop staat over een klein onderzeeërtje wat ten onder gaat, terwijl aan de andere kant van de wereld boten vol met vluchtelingen terug de zee opgeduwd worden? Hoor je het? Hoor je het hart van God? In Jesaja die zegt, wee hen. En ik wil geen oordeel preken, ik wil geen donderpreek geven, dat is niet de boodschap, maar het is wel dat Jezus zegt, als je zo leeft, dan ben je vet geworden en kun je het woord van het koninkrijk niet eens horen. Je kunt het niet eens pakken. Deze tijd zit vol met onrecht. Deze tijd is, als je de media leest, dan denk ik, het is net zoals in de tijd van Jesaja. Het is net als in de tijd voor Noach. Wij hebben alleen een boodschap van het evangelie. We hebben het goede nieuws van het evangelie dat Jezus, de Zoon van God, gekomen is. En dat hij zegt, ik ben gekomen om te laten zien wie God is en wie de Vader is. Maar ik geef je de ruimte, kom naar mij, kom naar mij. Kom naar mij als je vermoeid en belast bent, kom naar mij. Kom naar mij, buig voor mij, want ik ben Heer en ik ben koning en ik ben jouw redder. En deze gelijkenis die hier verteld wordt, gaat over het koninkrijk. Ik heb het de laatste maanden veel over het koninkrijk. Het gaat over het koninkrijk. Het gaat over de regering van de Heer Jezus. En in Jesaja gaat het over het volk Israël, wat zich koningen verzameld had. Koningen van Juda, koningen van Israël, die Gods wegen niet gingen. En God werd buiten de maatschappij gezet. En in deze tijd wordt God buiten de maatschappij gezet. En ik geloof dat soms in sommige levens wij ook God buiten onze levens kunnen zetten. Wij, hallo, ik sta hier, mijn hand is omhoog. Is Jezus mijn Heer? Is hij echt mijn Heer? Of zijn mijn oren dicht? Is mijn hart vet geworden? En de Heer Jezus zegt, die eerste groep, zegt hij, luister naar de gelijkenis van de zaaier. Als iemand het woord van het koninkrijk hoort en het niet begrijpt, dan komt de boze en rukt weg wat in zijn hart gezaaid was. Dat is hij die bij wie langs de weg gezaaid is. Vroeger kreeg ik overigens de zenuwen van dit soort gelijkenissen. Ik weet niet of je dat herkent, maar dan dacht ik, oh, de Heer Jezus noemt hier een paar categorieën. En dat zijn categorieën mensen. En ik val dus in categorie 1, 2, 3 of 4. Nou, dan ging ik in de zelfanalyse-modus. En dan zei ik, oh jee, ik lees zo weinig de Bijbel. Categorie 1, verloren. Oh jee, ik kan me zo verharden voor het woord van God. Categorie 2, verloren. Oh, ik kan zo'n probleem hebben met de zorgen van deze wereld en levensonderhoud. Verloren. Ken je dat of niet? Ben ik de enige? Dat je een beetje zo sombert? Dat is niet de boodschap van vandaag. Dus als ik net wat taai geweest ben, dat is niet de boodschap van vandaag. Want God heeft een boodschap van hoop. Maar ik geloof wel dat de Heer Jezus wil zeggen, beste mensen, bewerk je grond. Bewerk je grond voor het woord van God. Zorg dat je het woord van God kunt ontvangen, want het doel is hier vrucht dragen. Voor wie vrucht dragen? Voor het koninkrijk. Het koninkrijk der hemelen wordt overgesproken. Het koninkrijk. Het koninkrijk. Vrucht dragen voor de koning. Vrucht dragen voor Jezus die terugkomt over een poosje. En die dan volledig zijn koninkrijk gaat vestigen. En hoe het verloop precies is. Ik vind het altijd ingewikkeld. Maar Jezus komt terug. Het koninkrijk wordt volledig gevestigd. Maar jij bent al een onderdaan hier van de koning. En wat de Heer Jezus hier zegt. Is het woord. Als iemand het woord van het koninkrijk hoort, het woord van het koninkrijk, het woord van de regering van God, en als hij het niet begrijpt, dan is het alsof het langs de weg valt en de vogels komen En die eten het op. Als het woord van God is als een zaadje, dan moet het ruimte krijgen in jouw leven om wortel te schieten. En als de vogels komen voordat het wortel kan schieten en het opeten, dan draagt het geen vrucht. En een van de manieren is, als wij ons verharden en leven in ongerechtigheid, dan worden wij als mensen waar het zaad langs de weg ligt. De vogels komen en ze eten het op. En ze roven het voordat jij vrucht kunt dragen. En jouw vrucht is o zo belangrijk. Jouw vrucht die jij kunt aanbieden aan de Heer Jezus. En niet als een soort verdienmodel of iets waar je voor God iets moet presteren. Want je wordt alleen gered door geloof alleen. Maar wij willen toch heel graag dat God zichtbaar wordt in deze tijd. Wij willen toch heel graag dat in een tijd van krankzinnigheid, waar de vluchtelingen terug de zee opgeduwd worden, dat we kunnen zeggen, maar zo moet het niet zijn. We willen toch heel graag dat wij diegene zijn die beker water geven aan die armen. Wij willen toch heel graag diegene zijn die zeggen tegen de gebrokenen van hart, Jezus is gekomen om gebrokenen van hart te genezen. Dat wil je toch zijn. Jij wilt toch een vertegenwoordiger zijn van de koning. Dat betekent dat het woord van God in moet zinken in jouw hart. Dat betekent dat het tijd moet krijgen, dat het niet geroofd moet worden door de duisternis. Dat betekent dat wij moeten leven, dat we moeten geloven wat Jezus zegt. Want als we niet geloven wat Jezus zegt, dan is het zaad al weg voordat het kan groeien. Snap je? En ik zeg het tegen jullie, maar ik spreek ook heel sterk tot mijn eigen hart. Geloof me, ik ben niet anders omdat ik hier sta. Maar wij willen heel graag dat het woord indringt, voordat het geroofd wordt. Want anders draagt het geen vrucht. En dan zegt hij, de tweede groep, daar valt het op steenachtige grond. Dat is hij die het woord hoort, meteen met vreugde ontvangt. Hij heeft echter geen wortel in zichzelf, maar hij is iemand van het ogenblik. En als er verdrukking of vervolging komt omwille van het woord, struikelt hij meteen. Waarom beschrijft de Heer Jezus dat? Nou, omdat het gebeurt. Omdat het gebeurt in jouw leven, omdat het gebeurt in mijn leven. Als we eerlijk zijn, wie heeft wel eens gemerkt dat als je iets geleerd had uit het woord, waar je blij was, dat God iets tegen je gezegd had, ofwel rechtstreeks uit een Bijbel, ofwel door het woord van iemand anders, dat je heel blij was, maar meteen daarna lijkt het alsof dat woord onder druk gezet wordt. Alsof het getest wordt. Wie herkent dat? Dat je denkt van ja, maar alles in wat God gezegd heeft, alle pijlen staan nu exact de andere kant op. Dan staat het woord onder druk. Het woord wat je gehoord hebt, komt dan onder druk te staan. En zal ik je eens wat zeggen? Dat moet zo zijn. Waarom? God wil volwassen zonen en dochters. God wil dat jij leert om vast te houden in jouw leven. En we hebben vanochtend heel veel liederen gezongen over trouw. Heel veel liederen over Gods trouw. Hij wil dat wij leren dat God trouw is en dat zijn woord waar is en dat hij betrouwbaar is. Hoe oefen je dat? Door je struggles in het leven. Psalm 27 staat volgens mij, wees sterk, hou vol, wees sterk en hij zal je hart sterk maken. Zoiets, ik weet hem niet letterlijk. Dat is alsof je aan de rekstok hangt en je optrekt en dan krijg je spierpijn. En dan zegt je trainer, hou vol, wees sterk en je armen worden sterk. Spierpijn, ken je dat? Spierpijn? Wat gebeurt er dan? Dan word je sterk. Maar het kan ook zijn dat je per direct loslaat. En dat je zegt, ja, maar als het zo is, dan hoeft het van mij niet. Als God zegt dat hij van mij houdt, maar mensen wijzen mij af, dan hoeft het van mij niet meer. Laat dan maar zitten. Als God tegen jou zegt, joh, maar ik zie dit in jouw leven, dit patroon in jouw leven, en ik wil heel graag dat je daar iets mee doet. En jij zegt, ja, als het zo moet, dan hoeft het van mij niet meer. Dan ben ik klaar. Dan ga je geen vrucht dragen. En ik durf te stellen in mijn leven dat ik echt al die categorieën, al die groepen mensen, al die mechanismen herken. Er zijn tijden in mijn leven dat ik zeg van als het zo moet, dan hoeft het van mij niet meer. Dan kan God dat wel gezegd hebben, maar als het zo moet, dan hoeft het van mij niet meer. Ik werd vanochtend wakker met een ongelooflijk nare droom. Het was een nare droom. Jullie weten dat ik actief ben in gebedsbediening, bevrijdingsbediening. En ik droomde dat we aan het bidden waren voor iemand en die kwam niet vrij. Die kwam niet vrij en die persoon lachte, was kwaad en vloekte letterlijk, die vloekte. En ineens was de kerk vol met andere mensen die zeiden van ja, je bent hartstikke gek. Wat ben je aan het doen? Gods woord wordt beproefd. En als je dan zegt van ja, maar ik wijk hiervoor, ik ga aan de kant en ik stop er dan maar mee. Ik stop er dan maar mee, omdat het druk is. Ik stop er dan maar mee, omdat wat God gezegd heeft, ik niet altijd meteen zie. Of soms zie na een tijd, het woord van God wordt beproefd. Als God zegt dat hij trouw is, dan wordt het beproefd. Op het moment dat jij gezondigd hebt, is het woord van God. Jij bent de gerechtigheid van God in Christus. En daarachter bad een broer van, we mogen altijd terugkomen. We mogen altijd terugkomen. Het woord van God wordt beproefd. Op het moment dat jij gefaald hebt, dan moet je gaan staan op het woord van God en zeggen, Heer, ik geloof dat u hebt gezegd, ik ben de gerechtigheid van God in hem. Maar als jij opgeeft en als je zegt van ja, zie je wel, van mezelf wordt het helemaal niks. Ik ben ook een verloren zondaar. Dat is niet waar. Jij bent de gerechtigheid van God in hem. Het woord van God wordt beproefd en God is trouw. En dan is er een volgende groep, zegt de Heer Jezus. De boodschap is dus hou vol, hè? De boodschap is niet van je bent een slechte categorie grond. De boodschap is herken het mechanisme en doe er iets mee. Herken het mechanisme en doe er iets mee. En de volgende groep zegt hij, bij wie in de dorens gezaaid is, dat is hij die het woord hoort, maar de zorgen van deze wereld en de verleiding van de rijkdom verstikken het woord en het wordt onvruchtbaar. Nou, wie kent die? Gelukkig een heel klein groepje maar hier. Het is maar een heel klein groepje die dit herkent. Nou, gezegende mensen. Ik herken het wel. God voorziet. Wie zegt amen? Ja, je bent ontslagen. Ken je dat? God voorziet. Kijk maar, ik heb mijn baan. Ja, God voorziet. Je bent ontslagen. En nu? Geloof je het dan nog of niet? God is mijn geneesheer. Je bent ziek. En nu? Jezus komt spoedig terug. Oorlog in de Oekraïne. Wat nu? God zorgt voor je. Het gas is op. Wat nu? Ben ik de enige die dan mezelf terug moet fluiten soms een beetje? Om te zeggen van nee, God, hebben jullie het allemaal onder de knie? En zo, de Heer Jezus is zo scherp in wat hij vertelt. Hij kent ons mensen, hij kent zijn kinderen. En deze gelijkenis is mijn overtuiging, is voor zijn kinderen. Het is voor zijn kinderen. Er volgt een latere gelijkenis waar hij het heeft over zaad. En dan zegt hij, het zaad zijn de goede mensen en er is ook zaad, dat komt van de duivel, dat zijn de slechte mensen. Dat kan ook, dat is een andere uitleg. Maar hier spreekt hij tot zijn discipelen en zegt, jullie dan luister. Ik ga ervan uit dat je bij die groep hoort die zegt, de vreze des Heren is het begin van de kennis en de vreze des Heren is het begin van de wijsheid. Zonder dat is er niks. Zonder dat je God serieus neemt, is er niks. En hij gaat ervan uit dat wij dat doen en dan zegt hij, let op. En wij mogen leren om te zeggen van nee, weet je. En ook hier, Gods woord wordt gewoon beproefd. Hoe weet jij dat God voorziet op het moment dat je het heel erg nodig hebt dat hij voorziet? Dan weet je dat. Op het moment dat je in je leven lessen geleerd hebt waar je dacht van waar is God nou? Waar was hij nou? En je komt er later achter dat hij er was. Ken je dat of niet? Dat je terugkijkt op je leven. En ik heb zoveel momenten in mijn leven waar ik kan zeggen, op die momenten was ik hem helemaal kwijt. Was ik hem helemaal kwijt en dacht ik, God, klopt het wel? Klopt het wel? Maar op die momenten was hij juist bezig om in mijn leven te kneden en te ploegen en te oogsten. Zodat ik nu kan zeggen, als ik zeg God maakt vrij dan van depressie, weet ik dat hij het doet. Want hij heeft het bij mij gedaan. Maar er zijn tijden geweest dat ik dacht van God, waar bent u dan? Waar bent u dan? Hoe kan dat dan? Hoe dan? Want ik lees dit in uw woord en mijn gevoel zegt heel iets anders. En ik kan het opgeven en ik kan zeggen ik nok ermee. Maar ik kan ook zeggen nee, ik ga staan op het woord van God. En als er verdrukking komt, als deze wereld zegt je bent hartstikke gek. Je bent hartstikke gek dat je dat gelooft. God voorziet. Corinne vertelde dat er een groepje is. Die had een documentaire gezien. Dat was heel grappig. Dat is een groepje mensen. Ik heb hem zelf niet gezien, dus ik kan er heel inhoudelijk niet heel veel over zeggen. Maar die zeggen, ja, wij leven van de economie van het geven. Dat is leuk, hè? Wij leven van de economie van het geven. Zijn geen christenen. Maar die hebben gezegd, wij gaan gewoon weggeven. Wij gaan gewoon weggeven. En wonderlijk genoeg leven ze daarvan. En ze merken dat ze terugkrijgen. Ik zeg tegen Corinne, dat is logisch, want dat is een koninkrijksprincipe. De economie van het koninkrijk gaat... Pas op, het is geen welvaartevangelie, hè, voor de duidelijkheid. Hè. Het is niet zo van, ik geef weg zodat ik rijk word. Dat is niet de bedoeling. Maar Gods woord is wel waar. Als Jezus zegt, het is beter om te geven dan te ontvangen, is het gewoon waar voor christenen en voor niet-christenen. Zijn woord is waarheid. Geloof ik wat hij zegt? En dan zegt hij, bij wie in de goede aarde gezaaid is, dat is hij die het woord hoort en het begrijpt en vrucht draagt en voortbrengt. De een 100, de ander 60 en de ander 30-voudig. Wij horen het woord. En ik garandeer je, als jij een woord hebt, als jij een woord leest, als God spreekt tot jouw hart vanuit de Bijbel en jij leest. En ken je dat, dat je ineens iets leest en dan je denkt, wow, die is voor mij. Ken je dat of niet? Er gaat een tijd komen dat je verdrukt wordt om het woord. Er gaat een tijd komen dat het woord tegenstand gaat krijgen. En dan zegt God, hou vol. Zorg dat het geen steenachtige grond is, dat je niet iemand bent van het ogenblik. Het kan ook zijn dat mensen je uit gaan leggen dat je hartstikke gek bent. Ja, jij gaat iets doen voor God. Gaat om vrucht dragen hier, hè? Je gaat iets doen voor God. En mensen zeggen tegen je, ja, moet je niet doen, joh, ben gek. Ken je dat of niet? Dat je iets wil doen voor God en dat mensen zeggen, ja, maar dat is toch volslagen irrationeel? Dat is toch volslagen gestoord? Ken je dat of niet? Dat je iets op je hart hebt, dat je zegt, dat wil ik doen. En je komt iemand tegen en die zegt, dat moet je nou juist niet doen. Dat is heel onwijs. Het woord van God wat onder druk komt. En waar buig je dan voor? En weet je, je bent in goed gezelschap. En daar wil ik mee afsluiten. Ik maak het bruggetje naar de opmerking van Peter. Dat vind ik heel leuk. Want de opmerking was van de paus. We hebben de kerk nodig. We hebben de kerk nodig. En ik zeg jou dat wij elkaar nodig hebben om onze grond te bewerken. Wij hebben het nodig dat als we iemand ontmoeten die zegt, maar ik ben geneigd om het op te geven, ik ben zo hopeloos, want niks klopt, er klopt niks, dan zijn wij het om te zeggen, bewerk je grond. Of mag ik jouw grond bewerken? Mag ik kijken of er een steen in zit? Mag ik kijken of... Want je kunt het niet alleen. Je kunt het niet alleen. Mag iemand jou aanspreken als je merkt dat jij iemand bent die heel vluchtig omgaat met het woord van God? Je leest het wel, maar je leest het niet. Gewoon heel praktisch, die eerste groep vind ik altijd een leuk voorbeeld. Dus doe nou weer, ik weet niet of dit van de geest is, maar ik vind dit heel leuk. Dit voorbeeld vind ik een leuk voorbeeld. Maar ik zit de Bijbel te lezen en ineens zegt mijn gedachte, ik wil koffie. Ken je dat? Hoppa, en merci. Of je krijgt een mooi woord, je leest iets in de Bijbel, of je krijgt een mooie gedachte en je wil erover na gaan denken. Maar dan denk je, dat is best een mooie gedachte. Nu even naar nos.nl. Ken je het of niet? Nou, als je dat nou altijd doet, mag er dan iemand tegen jou zeggen van, joh, ik zie dat. Zou het niet goed zijn om, nou, misschien eens wat na te gaan denken over het woord van God? Of over te praten? Daar heb je elkaar voor nodig. En wij zijn zo gezegende mensen dat we elkaar hebben. Want er zijn heel veel landen waar dat niet kan. Maar zolang het bij ons kan, geloof ik dat God ons ook de verantwoordelijkheid geeft om elkaar daarin op te zoeken. En wij mogen oefenen met elkaar. Wij mogen oefenen. Waarom? Voor het koninkrijk. Wij mogen oefenen. En dan moet ik denken aan David. En daarmee sluit ik af. David was een koning. En David was een... herder. Ja, Hans-Jürgen heeft heel uitgebreid gesproken een paar weken geleden over de goede herder. En God had gekeken naar David, 1 Samuel 16. En hij had gezegd, ik zie daar één man en hij zit achter de schapen. Maar ik zie een schaapsherder en ik zie een koning. Ik heb mijzelf een koning gezien, zegt God tegen Samuel. Om David is altijd, ik heb mijzelf een koning gezien. En David is degene die Psalm 23 schreef. De Heer is mijn herder. Mij ontbreekt niks. De Heer is mijn herder. Ik zal geen andere goden voor uw aangezicht hebben. De Heer is mijn herder. Ik zal niet begeren. De Heer is mijn herder. Ik zal geen overspel plegen. De Heer is mijn herder. Ik heb alles wat ik nodig heb. En David had zijn lessen geleerd. David had zijn lessen geleerd. In 1 Samuel 17 komen we Goliath tegen. En hij geeft een getuigenis. En hij zegt eigenlijk, de Heer is mijn herder. Wie is die onbesneden Filistijn? De Heer is mijn herder. Ik ga jou tegemoet in de naam van de Heer. Maar het woord wordt beproefd. Want de koning en zijn broers zeggen allemaal, jij kunt het niet. En David had zijn oefeningen. En wij hebben onze oefeningen. En ik wil jou uitdagen en ik daag ook mezelf uit. Om gewoon, misschien vanmiddag is of als je nog vrij bent. Gewoon eens een half uurtje de tijd te nemen. En eens terug te kijken naar jouw leven met God. En als jouw leven met God vorige week begonnen is. Dan daag ik je uit om toch terug te kijken. En te zeggen, waar zie ik nou in mijn leven de hand van de goede herder? Waar zie ik nou dat Gods woord waarheid is? En ik weet, Arno mag, ja, mag wel denk ik. Arno heeft ooit een verhaal verteld over een ongeluk, een motorongeluk. Waar je op wonderlijke wijze je afvroeg hoe je dat overleefd had. Ja, ja. Mag ik het noemen? Ja, oké. Okay. Ja, en Arno had het idee dat hij een flits zag. Zoiets was het, hè? Een lichtflits. En hij was hartstikke niet christen. En ik ga niet zijn verleden vanaf het podium vertellen. Dat mag hij zelf wel een keertje doen. Maar hoe hij dat overleefd heeft, is een groot wonder. De Heer is zijn herder. Hem ontbreekt niks. En in de tijd dat hij God nog niet nodig had, was God bij hem. In de tijd dat hij God nog niet nodig had, dat hij dacht dat hij God niet nodig had, was God bezig om hem te leiden totdat hij op een gegeven moment in de stal zou komen en een schaap zou worden van Jezus Christus. En ik daag jou uit om naar jouw leven te kijken en te zeggen, welk moment, en bid ervoor, welk moment, Vader, kan ik zien dat uw woord waar is? Welk moment kan ik zien dat uw woord waar is? Op welk moment kan ik zien dat God bij me was? Achteraf, terwijl ik het op dat moment niet door had. Terwijl ik op het moment dacht, waar bent u dan? Op welk moment kun jij zeggen van, ja, toen geloofde ik het woord van God niet, maar het is gebleken toch waar te zijn. Heb je die momenten of niet? Dat je, naarmate ik ouder word, soms ook tot mijn schande, kom ik erachter dat woorden die ik niet zo serieus nam in mijn leven, toch waar blijken te zijn. Maar neem de tijd. En zorg dat je door dat denken over wat God doet in jouw leven je grond bewerkt. En dat je er hoop uitput. En dat je kunt zeggen wat God spreekt is waar. Wat hij zegt, dat klopt. Ook al voel ik het niet, ook al snap ik het niet. Over zegt deze hele wereld iets anders. Het is de waarheid. En je zult merken dat net als David jij vrucht gaat dragen. 10-voudig, 30-voudig, 60-voudig, 100-voudig. Want God wil de oogst uit jouw leven. Jij bent hier niet voor niks. Jij kunt niet mijn dingen doen en ik kan niet jouw dingen doen. Maar Gods woord is waarheid. En ontvang dat woord en ga ermee aan de gang. En Vader, ik prijs uw naam. Heer Jezus, ik dank u wel dat u zelf het woord bent. Jezus, u heeft gezegd, ik ben het woord van God. En toen u sprak in Genesis, ontstond de schepping. toen u sprak, ontstond alles. En als u nu spreekt, ontstaat ook alles. En ik wil u bidden, Vader, voor degenen die hier zitten waar woord geroofd is. Waar de dingen gestolen zijn uit hun leven. Vader God, op welke manier dan ook. Misschien al door de vogels, maar misschien ook door de drukte van het leven of door de moeite, Vader. Dan wil ik u bidden, Heer Jezus, of u opnieuw wil zaaien. Of u het zaad opnieuw wil zaaien. Ik wil u bidden om zegen. Ik wil u bidden, Vader, om moed en om kracht. Voor degenen die het moeilijk hebben, die het zwaar hebben. Voor degenen waar op dit moment uw woord beproefd wordt. Omdat het lijkt alsof alles in het leven iets anders zegt dan u. En ik wil u bidden, Vader, om openbaring. Dat u goed bent en dat u trouw bent. En dat u nooit loslaat wat uw hand begonnen is. En we danken u wel, Heer Jezus, dat we met vertrouwen mogen zeggen. Dank u wel dat u ons aanmoedigt om de grond te bewerken. Maar dank u wel ook dat we mogen weten dat we gered zijn door uw werk alleen. Alleen uit genade, door het geloof in wie u bent. En daar gaan we opstaan. En we prijzen u om wie u bent en wat u doet. In de naam van de Heer Jezus. Amen.